Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin onze oud-predikant dominee Van Zetten uit Bennekom voorgaat. De schriftlezing is uit Galaten 3. De kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En volgende week zondag, 28 mei, de eerste Pinksterdag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. 10 minuten voor die dienst zingen we een aantal liederen. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op tweede Pinksterdag, 29 mei, hoopt dominee A. Vonk Noordergraaf uit Uddel voor te gaan in de gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk, die begint om 9:30. Voorbeden. De uitslagen van onderzoek bij Jannie van Rijnsbergen van Ballengooien, Peperstraat 17, geven aanleiding tot grote zorg. Er wordt onderzocht welke behandelmogelijkheden er zijn. En we leven mee met de jongeren die met de examens bezig zijn. Mededelingen. Op donderdag 25 mei vergadert de kerkenraad. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraad. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB, waarvoor u vandaag informatie hebt ontvangen. De voorzang is Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. De kerkenraad wenst u en jou hier of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, Wim Jan is een domme jongen. Het is niet zo aardig dat ik dat zeg, maar ik zal je vertellen hoe het zit en het is echt zo. Wim Jan die was jarig en toen heeft hij van zijn oma een prachtige fiets cadeau gekregen. Mooier kon bijna niet. Precies de kleur die hij hebben wilde. 7 versnellingen. Heerlijk zadel. En wat was hij er blij mee. Hij ging meteen fietsen. En hij heeft oma wel 4 keer bedankt. Maar dan een week later komt oma weer op bezoek. En dan zegt Wim Jan... Oma, hier hebt u de fiets terug. De fiets terug? Vind je me niet mooi dan? Nou, zegt hij, ik vind hem wel mooi. Maar ik heb er eens over nagedacht en ik wil toch liever zelf een fiets bij elkaar sparen. En hij geeft de fiets aan oma terug en hij gaat naar boven zijn spaarpot pakken. En dan heeft hij al 30 cent. Ja, dat gaat hem natuurlijk nooit worden. Daarom noem ik Wim Jan een domme jongen. Straks in de preek zegt Paulus tegen mensen... Jullie zijn dom. Dat klinkt niet zo aardig, maar hij wil ze even wakker schudden. Jullie zijn domme mensen. Want jullie hebben een heel mooi cadeau gekregen. En je was er zo blij mee... En nu ga je hem weer teruggeven. Hoe dom kun je zijn? Nou ben ik benieuwd of jullie, straks als je thuis bent, of jullie het weten. Wat is dat mooie cadeau? En hoe zijn die mensen nou zo dom om het terug te geven? Het eerste is het makkelijkst. Ik zal je een beetje helpen met de eerste psalm. En onze koning... is van Israëls God gegeven. Hij is het cadeau, de Heer Jezus. Daar gaan we van zingen, gemeente. Onze koning is een kruiskoning. Want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven... en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8. Gemeente, het thema voor de verkondiging straks is: wees zuinig op het kruis, op het geschenk, het allergrootste geschenk dat God ons geven wil. En als je zuinig wilt zijn op het kruis, moet je ook zuinig zijn op de heilige wet van God. Want die wet van God, die brengt ons bij het kruis van Christus om met onze zonde en onze schuld verzoening te zoeken. Daarom horen we ook vanmorgen naar de 10 woorden van de Heer onze God en zingen daarna Psalm 65 vers 2 over dat kernwoord uit de schrift over verzoening. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Psalm 65, vers 2. Horen we nu Gods goede en heilige geboden? Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En het woord van God leert ons: vervloekt is ieder die niet blijft bij al wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Maar ons Heer Jezus Christus heeft deze wet volkomen gehouden. Heeft de straf op de overtreding ervan gedragen. Heeft de vloek weggenomen. En hij vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij danken u dat we mogen wonen in uw huis. We waren hier donderdag al. Op de kroningsdag van uw lieve zoon. En ook nu mogen we hier samen zijn. Of thuis met ons verbonden. In verwachting van de vervulling van uw belofte. Aan de discipelen gedaan. Dat u uw discipelen geen wezen zou laten. Maar uw Heilige Geest zou geven. En Heere, daar zijn we dringend om verlegen. In spreken en in luisteren. De vervulling met de geest van Pinksteren. Want wat moet er van een preek terechtkomen als u er niet bent met uw geest? En wat moet er van ons horen terechtkomen als u onze harten niet raakt, niet in vuur en vlam zet, door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we met onze zonde en onze schuld, die ons aangezegd is uit uw heilige wet, geen andere schuilplaats weten dan het kruis van Christus. Wij danken u dat we hem de afgelopen maanden mochten volgen in zijn vernedering en in zijn verhoging. Dat u, o God, hem een weinig minder wilde maken dan de engelen door hem in een kribbe te leggen. En dat de donderdag mocht eindigen met kroningsdag. Met eer en heerlijkheid gekroond. Voor die wonderheerlijke gang van uw zoon danken wij u. Geef dat we hem vasthouden. Omdat u ons eerst vasthoudt. Dat we de Heer Jezus voor ogen mogen hebben. En dat de kern van wat hij kwam doen hier op aarde, dat de bodem onder ons bestaan mag zijn, voor het eerst of opnieuw in ons leven. Dat het dat ook blijven mag, al de dagen van ons leven. We belijden u, Heere, hoe makkelijk we het kwijtraken. Omdat we de ernst van onze zonde uit het oog verliezen. Of de kern van het wonderlijke werk van de Heiland. Maar wilt u vanmorgen een rijk gezegende dienst geven? Vanuit het wonderheerlijke geloof dat u ons geen wezen laat. Daarom bidden we en daarvoor danken we. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, het is mijn verlangen u vanmorgen het woord van God te verkondigen uit Galaten 3. Wij lezen uit het woord van God, Galaten 3, vers 1 tot 18. En jongens en meisjes, dan hoor je meteen dat woordje dwaas, dom, waar we de dienst mee begonnen. Horen we meteen dat Paulus dat zegt. Luister maar goed mee. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden? Als het toch eens te vergeefs was. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijpt u dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn? En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht. Dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, waardoor de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging vindt u in vers 1 en vers 13a. O dwaze galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Boven de preek schreef ik dus: wees zuinig op het kruis. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we samen wat Paulus daarover schreef in Romeinen 8, vers 31 en verder. Zoals we dat vinden in lied 64 van Weerklank. De berijming van Romeinen 8 die zo mooi gaat in die eerste twee coupletten over het hart van het evangelie, over de verzoening met God. En dat heeft natuurlijk alles met hemelvaart te maken. Vers 3, dat we aan de rechterhand van de Vader onze biddende hoge priester mogen weten. En ik hoop dat we met heel ons hart Paulus na mogen zingen: niets kan ons van hem scheiden. Lied 64, vers 1, 2 en 3. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was? Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Wees zuinig op het kruis. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 85, vers 1 en 2. Machtige wonder, de schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Psalm 85, vers 1 en 2 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, mooi dat u erbij was afgelopen donderdag. Op de kroningsdag van onze Heer Jezus Christus. Het was net de kroning van Charles, vindt u niet? Indrukwekkend. Groot. En dat ene, dat meest bijzondere moment, ja, dat hebben we niet gezien. De zalving van Charles. En zo ging het donderdag ook. We zagen hem ten hemel varen tot een wolk hem onttrok aan onze ogen. Maar dat meest bijzondere moment, dat hebben we niet gezien. Dat moet wat geweest zijn, denkt u niet? Dat de hemel open ging, zouden de engelen gezongen hebben of zouden ze de adem ingehouden hebben? Ik weet het niet. Dat hebben we niet gezien en niet gehoord donderdag, maar toen kwam de Heer Jezus, kwam thuis. En het laatste wat we van hem zagen, dat waren zijn zegenende handen. Daar is nou de Heer Jezus ten voeten uit. Zijn werk was volbracht. En dat brengt me op de vraag, gemeente. Wie is de Heer Jezus voor u? En jongeren, wie is hij voor jou? Het zou zomaar kunnen als we daar straks buiten nog wat verder over praten, dat er heel verschillende antwoorden komen. Allerlei verschillende woorden gekozen worden en misschien ook de inhoud van ons antwoord wel wat van elkaar verschilt. En het zou ook nog zomaar kunnen dat ons eigen persoonlijk antwoord op die vraag, wie is de Heer Jezus voor jou, dat de jaren door wat veranderd is. Misschien zit er vanmorgen wel een jongere in de kerk die zegt, ja dominee, als je me dat gevraagd had een paar jaar geleden, toen ik nog bij u op catechisatie zat, dan had ik mijn schouders een beetje opgehaald, dan kon ik er allemaal nog niet zoveel mee. Maar als u het zo vraagt, dan mag u best weten, het is anders geworden. Ik heb de Heer Jezus nodig gekregen als mijn heiland en ik heb hem lief gekregen. Ik wil eigenlijk belijdenis gaan doen. Ik heb nog tegen niemand gezegd, maar dat is wel het verlangen van mijn hart geworden. Mooi, hè? Is dat zo de jaren door veranderd. Maar het kan ook wel zijn dat iemand anders juist zegt, ja, een paar jaar geleden, toen had ik vol vuur antwoord gegeven. De Heer Jezus is mijn heiland, is alles voor mij. Maar u weet wel, er is de afgelopen jaren van alles gebeurd. En nu weet ik het niet meer zo goed. Als u een eerlijk antwoord wil, ik ben aan twijfel geslagen. Spannende vraag. Wie is de Heer Jezus voor jou? En dan zijn de dominees die vinden ieder antwoord goed. Vrijheid, blijheid. Zie in hem wat je in hem wil zien. Maar zo Paulus niet. En daarom ik vanmorgen ook niet. Paulus spreekt hartstochtelijk over de Heer Jezus. En over het geloofsleven van zijn gemeente. En die passie die merk je al meteen in hoe hij de gemeente aanspreekt. Er is wat aan de hand, want hij zegt Galaten. Niet broeders of heiligen in Christus. Maar hij spreekt ze bij hun naam aan. Dat kunnen wij ook nog wel eens doen. Hè? Als je in een vurig gesprek bent en je bent het met elkaar oneens en je wilt de ander overtuigen. Dan zeg je, Willem. En dan komt er een heel relaas. Nou, dat is wat Paulus hier doet. Galaten. En dan ook nog eens. Dwaze galaten. Uitzinnige galaten, domme galaten. Voelt u de hartstocht, de passie waar Paulus mee spreekt? Hij schreeuwt het bijna uit. Omdat hij een kloppend hart voor de Heer Jezus heeft. En een kloppend hart heeft voor de gemeente die hij lief heeft. Zal je maar gezegd zijn. Domme galaten. En als je dan de context een beetje beter kent, dan worden die woorden eigenlijk alleen nog maar scherper. Want wie zijn die galaten eigenlijk? Nou, die galaten, dat zijn, ja, dat weten we dus niet helemaal zeker. Dat zijn mensen die of in het noorden van het huidige Turkije of in het zuiden van het huidige Turkije wonen. Maar in beide gevallen zijn het immigranten. Ze komen daar helemaal niet vandaan. Eigenlijk kwamen ze uit het huidige Frankrijk. Voor de stripliefhebbers onder ons, Asterix en Obelix, die kwamen uit Gallië. Dat was een klein dorpje in Frankrijk. Nou, dat verwijst daarheen. Die Galaten die woonden oorspronkelijk in Frankrijk en zijn om de een of andere reden in dat grote Romeinse Rijk gaan verhuizen en in het huidige Turkije terechtgekomen. En dat was een hele andere cultuur daar, de Grieks-Romeinse cultuur. En daar kwamen zij als immigranten, kwamen daar. En er werd altijd een beetje op hen neergekeken. Die domme Galatiërs met hun eigen ding en cultuur. En daar haakt Paulus bij aan. Kijk, als ik hier zou zeggen vanmorgen domme monteurs, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als ik zeg domme boeren, nou, dan komt er in onze samenleving heel wat los. Dat heb je met de verkiezingen maar gezien. En het is alsof Paulus dat er even heel scherp neerzet. Domme galaten. Proef je de bewogenheid van een evangeliedienaar? Of liever gezegd, proef je de bewogenheid van de drie enige God? Even voor de goede orde, Paulus is hier niet op evangelisatiecampagne. Hij brengt het evangelie niet voor het eerst aan die Galatiërs. Anders zou dat een ongepaste scherpe toon zijn. Als er iemand is die de Heer Jezus hier nog niet kent, nou, dan zeg ik natuurlijk niet dom oor, want dan weet je nog niet wat je mist en wie je mist. Dan mogen we onze medemens vol liefde tegemoet treden. En oproepen tot geloof en bekering. Schuldbelijdenis. Om achter de Heer Jezus aan te gaan. Maar nee, Paulus spreekt de gelovige gemeente aan. Het kan zijn dat hij er zelf is geweest. Dat hangt er vanaf welke van die twee groepen het precies was. En het kan zijn dat anderen daar het evangelie gebracht hebben. Maar in ieder geval, ze zijn bekend met de boodschap van het evangelie. Sterker nog, ze zijn tot geloof gekomen. En die vraag, wie is de Heer Jezus voor jullie? Die hadden ze vol vuur kunnen beantwoorden. Maar nu dreigen ze de kern kwijt te raken. En daarom zegt Paulus: wie heeft u betoverd? Dat is een vraag. Ik zat nog even over het antwoord na te denken. Wie heeft u betoverd? Zouden die Galaten meteen hebben begrepen wie Paulus bedoelde? Ik zal straks in de preek nog wat concreter inkleuren voor Galatië. Wie dat dan precies zijn die hen betoverden. Maar jongeren, je mag gerust aan de duivel denken. Er was vroeger een kinderserie op de televisie over een tovenaarsvader en een tovenaarsdochter. En dat meisje dat had van de vader toveren geleerd. Jongens en meisjes, ze had van de vader geleerd dat als ze zo deed, dan stond iedereen om haar heen stond stil. Niemand kon meer bewegen. En Paulus zegt: wie heeft jullie betoverd dat iemand zo doet en jullie gaan niet meer achter de Heer Jezus aan? Nou, dan kunnen jullie wel raden wie dat doet. Wie altijd erop uit is dat jullie jongeren, jongens en meisjes, niet achter de Heer Jezus aangaan. Dat is natuurlijk de duivel, hè? Die wil je daarvoor betoveren. En daar gebruikt hij altijd mensen voor. Dat komt straks. Maar eerst nog dit, voordat je zou denken, ja, wat zielig voor die Galaten. Konden ze dus ook niks aan doen dat ze betoverd werden? Nee. Heel nauwkeurig lezen wat er staat. Jongeren, er staat niet: jullie zijn gedrogeerd. Dat ken je wel, hè? Je zit op een feestje en er wordt wat in je drankje gedaan, waardoor je buiten bewustzijn raakt en ze kunnen alles doen, met je doen wat ze maar willen. Daar kun je niks aan doen, behalve op nieuwe plaatsen komen waar God je niet hebben wil, dat is wat anders, maar het overkomt je. Nee, Paulus zegt: wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Dat is wat die Galaten doen. Ze maken zelf een actieve keuze om ongehoorzaam te zijn aan de waarheid, aan Jezus Christus nota bene. Paulus die rolt bijna van zijn stoel af. U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Jongens en meisjes, dan moet je even de juf of de meester van school in gedachten nemen die het mooiste kan vertellen. Als die juf aan het vertellen is, dan zit je in de klas en dan doe je je ogen een beetje dicht en dan is alsof je er zelf bij bent. Nou, zegt Paulus, weet je nog dat er onder jullie iemand kwam? Iemand uit heel de andere kant van het Romeinse Rijk. Weten jullie nog dat hij bij jullie kwam en dat hij vol heilig vuur vertelde over een vrijdag een jaar of wat geleden in een ver afgelegen stad in het Romeinse Rijk, Jeruzalem? Weten jullie nog dat hij vertelde dat er een man met een kruis op zijn rug liep, die daar even buiten die stad gekruisigd is en in totale verlatenheid in 3 uur duisternis hing en daarna stierf? Weten jullie nog, jullie hingen aan zijn lippen en jullie zagen het voor je ogen gebeuren. Jullie stonden als het ware op die heuvel toen die man daar stierf. Weten jullie nog dat jullie uitgelegd is dat deze man na 3 dagen is opgestaan uit de doden en weer opgevaren is naar de hemel en dat hij daarmee betoond heeft dat hij de Zoon van God was? Weten jullie dat dan niet meer? Hoorden jullie het als het ware hem niet roepen: het is volbracht? Weet je dan niet meer dat jullie toen door de knieën zijn gegaan, dat jullie je zonde en je schuld hebben beleden en dat je in die Joodse timmermanszoon je heiland bent gaan zien en dat jullie daarmee vrije mensen werden, zo gelukkig als volgeling van Jezus Christus? Onder u gekruisigd. Lieve gemeente van Bruchem, nou wij. Vanaf deze preekstoel is ons ter Jezus voor ogen geschilderd, toch? En hier heb je hem nodig gekregen, toch? Hier ben je toch voor hem door de knieën gegaan. Heel geleidelijk de jaren door. Of ineens wakker geschud. Hier ben je toch je zonde kwijtgeraakt. Door je vertrouwen aan de Heer Jezus over te geven, toch? Hier mocht je je laven aan zijn zondaarsliefde, toch? En anders mag het nu. Vanmorgen. Of weet u iemand anders bij wie je je zonde kwijt kunt? En bij wie je een vrij mens wordt? In een gelukkig en heilig leven. Dicht bij God. Weet u iemand anders die u kan verzoenen met God dan onze opgevaren kruiskoning? Wat een genade. Maar dan de betovering. Ineens staan ze stil en gaan ze niet meer achter de Heer Jezus aan. En raken ze de vrijheid van het kindschap Gods kwijt. O Galatiërs, hoe kun je zo dwaas zijn? Dat kan dus kennelijk, gemeente. En ik denk eerlijk gezegd dat die aanspraak akelig actueel is voor de kerk van Nederland en West-Europa. Wie heeft u betoverd? En dan denk ik dat er wel een verschil zit in de manier waarop die Galatiërs die vrijheid kwijtraken en hoe wij hem kwijtraken. Maar intussen tast het allebei de kern van ons geloof, de bodem onder ons bestaan aan. En dan verwoord ik eerst wat er bij die Galatiërs aan de hand was. En dan komen we als vanzelf bij de kern. En dan geef ik nog wat woorden waar het gevaar voor ons ligt. Eerst die Galatiërs, wat is er aan de hand? Nou, dat weten we niet helemaal precies, maar waarschijnlijk is het zo dat die mensen daar in de gemeente onder druk kwamen te staan. De gemeente die was best verschillend onderling. Net als nu. En leefde in die gemeente, leefden er Galatiërs dus, die uit Frankrijk kwamen. Maar ook Joden, ik noem ze maar even Messias beleidende Joden, Joden die daar woonden en die de Heer Jezus Christus als de Messias hadden leren zien. En die zitten samen in één gemeente, als een minderheid in die Grieks-Romeinse cultuur, dat viel niet mee. Je was een buitenbeentje, sommigen die weten precies van de onze jongeren wat dat is, om in de klas, in je studie een buitenbeentje te zijn als gelovige. Nou, dat waren zij dus ook. En dan hadden ze het binnen die gemeente ook nog een beetje lastig, want daar waren al die verschillen. En extra moeilijk was het voor die Joden, want die Joden waren als Jood al een minderheid daar in dat Turkije. En ze waren tot geloof in de Messias gekomen en toen waren ze bij hun eigen Joodse volkje daar ook nog een minderheid geworden. En die hadden hen stevig aangesproken. Wat maken jullie ons nu? Eten jullie met een stelletje onbesneden heidenen? Ja, dat was wel een dingetje. En ze voelden zich daar zo ongemakkelijk onder dat ze dachten, weet je, het wordt ons wel wat aangenamer als wij die andere gemeenteleden zo ver krijgen dat ze ook de Joodse wetten gaan houden, dat ze zich ook laten besnijden. Dat wordt voor ons wel wat aangenamer. Laten we dat eens proberen. En dat gebeurde in die gemeente. En ongemerkt, ja, want zo gaat dat, oppassen gemeente, ongemerkt raakten ze de kern kwijt dat de zaligheid niet te verdienen is met je werken, maar dat de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus ligt, die we door het geloof mogen ontvangen en waardoor we een vrije christen mogen zijn. Dat raakten ze kwijt. Ze vergaten dat de wet ons vervloekt. Niet omdat die wet niet goed is, maar omdat wij niet goed zijn. En wie zichzelf een beetje kent door het licht van de Heilige Geest en net naar de wet heeft geluisterd, die zal dat moeten beamen. Of is er iemand die zich volkomen aan de wet van God houdt? Ja, zegt Paulus, er was iemand. En dan begint hij over zijn heiland. En dan gaat hij de kern van het evangelie, van de blijde boodschap, woorden geven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat woordje vrijgekocht, dat heeft hij van geen vreemde. Dat heeft hij van zijn meester. Die had een vergelijkbaar woordje gebruikt. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Jongens en meisjes, dat kenden de mensen daar wel, want je had in die tijd had je daar slaven. En die werden meestal niet zo verschrikkelijk behandeld als later jullie met geschiedenis geleerd hebben, maar toch, het waren slaven. Ze waren niet vrij. En wat gebeurde er dan? Ja, bijna nooit hoor, maar heel af en toe. Dan zei iemand tegen zo'n slaaf, joh, ik ga jou vrijkopen. En die betaalde dan ontzettend veel geld en dan was die slaaf, die was vrij. Opdat wij, zegt Paulus later, de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dan ben je geen slaaf meer. Niet meer van de zonde, niet meer van jezelf en niet meer van een ander. Maar dan ben je een vrij kind van God. Is er iemand in de kerk die het hiervan hebben moet? Als je zegt de macht van de zonde en de macht van de verslaving en de vloek die ik heb verdiend, ik die zo gebonden ben. En dan mag ik me door het geloof vrij weten. De bevrijdende kracht van het evangelie. Daar kun je zelf geen cent voor betalen, maar dan is er een ander die je vrij koopt. Hou er maar mee op, gemeente, om te proberen dat zelf te doen, want dat lukt ons niet. Daarvoor zijn we te diep gevallen. Dan zijn we eigenlijk bij de kern, het wat van Golgotha. Het wat waarom Jezus naar de aarde kwam, minder gemaakt dan de engelen, en vervolgens na zijn kruis en na zijn opstanding weer naar de hemel terugging, aan de rechterhand van zijn Vader, met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is al om stil van te worden, toch? Maar dan steken we met Paulus nog een beetje dieper af van het wat naar het hoe. Hoe heeft de Heer Jezus dat nou gedaan? Hoe heeft hij ons nou vrijgekocht? Door voor ons een vloek te worden. Wij die doemwaardig zijn, de vloek en de verlorenheid verdiend hebben, die de relatie met God voor eeuwig verstoord hebben, wij mogen geloven in Hem die voor ons een vloek wilde worden, En hij laadde de toorn van God over onze zonde op zich, zodat er in de Bijbel staat echt waar, hij dragende zijn kruis, ons kruis, is onze zonde. Ik mag u vanmorgen een genadige heiland voor ogen schilderen. En onder zoveel liefde zou je toch versmelten? Als je nog nooit je hart hieraan hebt opgehaald, dan mag het nu. En als je het al vaak deed, dan mag het vanmorgen weer. Het is hier bediening der verzoening. Mijn vloek, zijn vloek. Mijn kruis, zijn kruis. Of je nou Jood bent of Heiden, uit Galatië of Bruchem komt. Mogen we straks gaan zingen, de schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Wie gelooft, wie zich bekeert, krijgt vrijspraak. Wat een cadeau. En gemeente, kunnen we ons dan de verbijstering van Paulus voorstellen als de Galaten deze rijkdom, dat geschenk dat ze ontvangen hadden, weer aan het teruggeven, aan het kwijtraken zijn? Je geeft je nieuwe fiets toch niet terug aan oma? Hoe denk je dan gered te worden? En zo zijn we via de dwaasheid van de Galaten bij de kern van het evangelie uitgekomen. De plaatsbekleding, de verzoening door voldoening. Gemeente, we hebben vanmorgen goud in handen. En wat doen we ermee? Of lopen ook wij het risico dat wat kwijt te raken? Denk dat de fronten wel verschoven zijn, maar de pijlen, de duivel heeft heel wat pijlen op zijn boog. In die tijd was het dus terug naar de Joodse wetten. Nou, dat valt bij ons denk ik wel mee. Wat zou onze dwaasheid zijn om de kern van het evangelie kwijt te raken? Denkt u daar wel eens over na? Ik wil drie gevaren noemen. Laten we ons leven er maar naast leggen. Misschien dat ik een beetje op uw tenen ga staan, maar dat deed Paulus ook uit liefde. Het eerste gevaar is, het kruis wordt als onnodig gezien. Dat is niet nieuw, dat is al zo oud als de wereld. Dat het kruis een ergernis en een dwaasheid is, dat de wereld er niks mee kan. Geldt trouwens voor iedereen die zichzelf nog niet kent door de Heilige Geest. En soms, gemeente, soms doet de kerk daaraan mee, aan dat denken van de wereld. Ooit was er een hoogleraar die over de verzoening door voldoening zei, geef mijn portie maar aan Vicky. Kan er niks mee. Nou, dat is de ene uiterste gemeente. En dat is misschien wel een heel extreem voorbeeld. Maar ook voor ons geldt, voor onze gemeenten geldt, laat het in de kerk allereerst over de rechtvaardiging van de goddelozen gaan. Dat zonde majesteitsschennis is tegen God. Dat God ons vertorent, dat God zich vertorent over onze zonde. Zo dat hij die nog liever op zijn eigen zoon legde dan dat hij ze ongestraft liet. Dat er relatieherstel met God nodig is door geloof en bekering, door wedergeboorte. Gemeente, als dat niet meer centraal staat in ons spreken, in ons denken en in ons spreken. Als het niet meer over zonde en genade gaat. Niet meer over verzoening door voldoening. Over geloof en bekering, gemeente. Dan gaat het op enig moment nergens meer over. Wees zuinig op het kruis. Het kruis als onnodig gezien. Het tweede gevaar. Het kruis wordt als onmogelijk gezien. En het is goed om even midden in onze samenleving, in onze maatschappij te staan. Om als gemeente, als christenen scherp te blijven. De ouderen weten dat. In onze samenleving is sinds de jaren 60 was het kruis onnodig. Want woorden als zonde en schuld, die werden geskipt. Daar hoorde je nooit wat van in de samenleving. Maar dat is gekanteld. Als je nu een talkshow aanzet, dan gaat het altijd over zonde en schuld. Soms met iets andere woorden, maar het gaat over MeToo en over klimaatschuld en over vliegschaamte en over slavernij-excuus en grensoverschrijdend gedrag en excuses over de zonde van ons voorgeslacht met slavernij en zo. En ereschuld die we hebben aan onze kinderen in het bewaren van de planeet. Dat is echt een omkeer sinds de jaren 60. En op zich mogen we er blij mee zijn. Lijkt me dat een verbetering. Maar we moeten wel scherp blijven als christenen, want we staan midden in deze samenleving. Goed in de gaten houden dat daar toch wel drie kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Het eerste is, het gaat altijd over de horizontale lijn. Altijd over de relaties onderling. Maar nooit over die verticale. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En dat maakt een wezenlijk verschil. En de tweede, als je die talkshows en de media wat volgt, dan gaat het altijd over de schuld van anderen, niet van onszelf. En wat zijn er mensen van hun voetstuk gevallen de afgelopen jaren en maanden? Wie hoort nog over Tom Egberts en Jack van Gelder en Matthijs van Nieuwkerk? Altijd wordt er naar anderen gewezen. Dat zit heel diep in ons, maar wie zijn we zelf? Als het gaat over het houden van deze geboden van God. En nog zo'n derde verschil met onze maatschappij. Dat is dan wel opvallend. Tenminste, ik hoop dat het opvallend is. Het verschil tussen onze samenleving en de gemeente van Brugge. In onze maatschappij gaat het er genadeloos aan toe. Zondaars worden geskipt en gecanceld. Wie hoort er nog van Ali B? Afgeschreven. Onze samenleving die brengt zondaars niet naar het kruis, maar die hangt zondaren aan het kruis. In de kerk niet. Hier zijn we zuinig op het kruis. Hier worden zondaars in de weg van geloof en bekering weer in genade aangenomen, toch? Hoop ik. Als het goed is wel, want God is zuinig op zijn kruis. Het evangelie is een evangelie van genade voor de grootste der zondaars. Daar hangt heel het evangelie van aan elkaar. Paulus was een ex-vervolger en Peter is een ex-logenaar. En Mozes was een moordenaar en Abraham een bedrieger. En ga zo maar door. De zonde wordt bij naam genoemd in de kerk. En er wordt gewezen op bekering. Maar intussen is dat zeer genadig. Want zeg nou zelf, gemeente. Als nou voor mij kan, ja, dan kan het voor een ander toch ook? Zo gaat het toch in de gemeente? Als je dan zo'n zondaar tegenkomt, dan zeg je, joh, ik zat net op mijn knietjes bij het kruis. Ik schuif wel een stukje op, dan kun jij er ook bij. Maar als je het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Zijn we zo gemeente? Nog iets van onze tijd. Het kruis wordt als te makkelijk gezien. En dan zijn we heel dicht bij de Galaten en misschien ook wel heel dicht bij ons eigen hart en leven. Want daar ging het bij de Galaten mis. Alleen maar door het geloof, door het vertrouwen op de Heer Jezus, alleen maar zalig worden door een ander. Ja, dat ligt ons eigenlijk niet zo, hè. We willen er liever ook zelf wel wat voor doen. Op zijn Joods. Of op zijn, nou ja, zeg het maar. Om echt van genade te leven. Ik heb dat hier gemerkt. Ik merk het nu weer in Bennekom. Ik kom misschien even heel dichtbij, hoor, maar dan zijn de gemeenteleden. En daar kom ik graag op huisbezoek. Want dan kon ik zelf ook wat leren en zelf wat ontvangen. En dan kwam de boodschap: u bent ongeneeslijk ziek. Nog een enkele week. En dan kwam er toch ineens die onrust. Herkent u het? Stel dat het onze boodschap zijn, nog een paar weken. En dan sterf je, dan sta je voor de troon van God. En dan is het soms zomaar in één keer weer terug. Die onzekerheid. Ja, maar ben ik dan wel goed genoeg? Ben ik niet te zondig? Wil God mij wel hebben? Kan zomaar ook een onzekerheid zijn met mensen die heel lang vanuit de zekerheid van het geloof hebben geleefd. Maar als dan de dood dichtbij komt, dan vliegt het ze opeens aan. En wat zegt een dominee dan? Dan zeg ik natuurlijk niet: o domme, dwaze, uitzinnige gelovigen. Want zo'n hart heb ik ook. Het kan mij ook wel eens even aanvliegen. Als nou vanavond eeuwigheid zou worden. Maar ik probeer het dan toch te zeggen en ik zeg het vanmorgen tegen u. Hou nou op om je spaarpotje om te kieperen. Om te kijken hoeveel je al hebt. Hou nou op om die fiets terug te geven aan oma. Je hebt hem tenslotte zelf gekregen. God was met zijn lam tevreden. Zouden wij het dan niet zijn? Wees zuinig op het kruis. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij danken u hartelijk dat we elkaar vanmorgen weer even mochten ontmoeten. Wat een zegen van u. Maar veel dieper en veel meer danken wij u verwonderd dat u, de levende God, ons zondige mensen, kinderen wilde ontmoeten. En dat u afdaalde in het gewaad van uw woord met uw Heilige Geest. Wat een wonder. Wat een liefde. Dat het kruis hoog opgericht mocht worden. En hoe zou dat anders kunnen dan omwille van hem die met zegenende handen naar de hemel terugging. En van wie wij mogen geloven naar uw eigen woord en belofte, dat uw lieve zoon aan de rechterhand van uw vader voor ons bidt. Plaats bereid. Wederkomt om al de zijnen tot zich te nemen. En we bidden. Geef dat we heel persoonlijk uit dit geloofsvertrouwen mogen leven. Wilt u alle betoveringen verbreken die er zomaar kunnen zijn? Wilt u ons bekeren, voor het eerst of opnieuw in ons leven als we dat nodig hebben? En geef dat we allemaal zuinig zijn op het kruis. Dat uw gemeente hier in Bruchem een gemeente is die door de knieën om het kruis zit geschaard. Zelf van genade levend, daarmee hartelijk en gunnend is, naar jongeren en ouderen, naar buitenstaanders, ja, naar zondaren. Kom er maar bij. Ik schuif graag een stukje op. Er is plaats bij het kruis. Geef dat als kerk radicaal mogen zijn in de verkondiging van het kruisevangelie. En daarom ongelooflijk veel genadiger dan deze samenleving en wereld. Wilt u zo uw woord zegenen voor ons allemaal? We vragen uw zegen voor elkaar als er moeite en zorg en verdriet is. Heel bijzonder bidden we voor Jannie en Jan van Rijsbergen. In deze zo zorgelijke en spannende dagen en weken. Heere God, wilt u uw beschermende vleugels rondom hen leggen. Wilt u de artsen wijsheid geven. En u weet van hun verlangen. Dat er goede behandelingsmogelijkheden zullen blijken te zijn. Wilt u daar uw zegen over geven? En bovenal, geef dat ze samen met degene die aan lief zijn mogen schuilen bij uw kruis. In uw doorboorde handen en wonden alles zien wat ze nodig hebben voor leven en sterven. Zo bidden we voor alle zieken. En we bidden voor hen die rouw dragen. Als onze gedachten teruggaan naar de jaren achter ons. De pijn en het verdriet, de lege plaatsen. Heere God, wilt u iedere dag met uw ondersteunende genade en uw liefde nabij zijn. We bidden heel bijzonder voor onze jongeren. Wilt u zo met uw Heilige Geest in hun hart en leven zijn en blijven, dat ze het mogen zeggen: de Heer Jezus is alles voor me geworden. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Geef dat ze zuinig op het kruis mogen zijn. Wilt u heel bijzonder die jongeren zegenen die de komende dagen verder gaan met hun examens. Geef dat het lukken mag. En geef dat het verlangen van onze jongeren is om hun leven in uw dienst te besteden, aan uw hand te gaan. We bidden voor de beide kerkraden en onze broeders, de beide predikanten. Heere God, wilt u ze zegenen in het geestelijk leiding geven aan de gemeente. Geef dat ze zich gedragen mogen weten op het gebed van de gemeente. En zo dienstbaar mogen zijn. Uw naam ter eer. Geef daarvoor ook uw zegen over de vergadering van deze week. We bidden voor ons land. Een samenleving die meer en meer verhardt, waar de liefde verkilt, waar doemdenken is, hoe alles verkeerd en misloopt, met klimaat en wat dan ook. In deze donkere samenleving, Heere, kom met het licht van uw geest. Geef een terugkeer tot u, de levende God. En wilt u onze regering geven wat zij nodig hebben. We bidden voor de volkeren van deze wereld. Voor Oekraïne en Rusland, voor Soedan en voor overal waar ellende en verdriet is, gebrokenheid. Wilt u ontfermen daar waar oorlog is? Wilt u vrede geven, uw shalom? Dat bidden we bijzonder voor de vervolgde kerk. Houdt u ze staande, dicht bij het kruis. Wilt u uw volk Israël een geopend oog voor Jezus Messias geven? En zo in deze wereld uw koninkrijk bouwen. In de breedte en in de diepte. En geef, Heere, dat wij onze weg mogen gaan in het vaste geloof dat onze biddende hoge priester aan uw rechterhand ook voor ons bidt en ook ons eenmaal thuis haalt. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, vers 3 en 4 is ons slotlied. We zingen het onszelf met de tekst nog in gedachten en elkaar nog één keer waarschuwend toe. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En we zingen dat machtige perspectief. De dichter kan haast geen woorden vinden voor wat komen gaat. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Psalm 85, vers 3 en 4 is ons slotlied. Dominees zijn maar zwervers, maar dan is het extra heerlijk om weer even een thuisgevoel te hebben. Hartelijke groet, gemeente. En ik mag in Gods naam zijn zegen op uw hart en leven leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.